En waar we het over gaan hebben, dat is inderdaad over iets spliksplinternieuws. En jammer genoeg heb ik niet de allerlaatste bits bij me. En ik heb ook jammer genoeg geen devices bij me om te laten tonen. Als jullie de build keynote gezien hebben twee weken geleden, of ook een sessie over Windows Embedded Handheld. Een van de meest spectaculaire demo's van een Windows Embedded Handheld device is het zo vanaf ongeveer deze hoogte laten vallen op marmer. En hem dan weer oppakken en het ding doet het gewoon. Nou heb ik hier een Nokia 520, een Lumia 520. Daar ga ik dat niet mee doen, ook niet op een tapijt. Want ik vrees dat hij het niet meer zou doen daarna. En dit is mijn favoriete device om te gebruiken als testdevice. Al mijn collega's hier zeggen van ja, maar je moet eigenlijk een 1020 gebruiken met een 41 megapixel camera. En met heel veel geheugen en alle resources die je maar kunt bedenken. En ik denk van nee, dat moet je nou juist niet doen. Je moet altijd op een heel klein device moet je werken. Het voordeel van zo'n device is ook dat het goedkoop is. Dat vind ik dan zelf heel fijn. Maar het tweede grote voordeel is dat dit ding, als een applicatie hier goed op werkt, dan werkt hij ook goed op een ander device wat meer resources heeft. En als uitgangspunt ga ik dit dus ook gebruiken om te praten over Windows Embedded 8 Handheld. Want Windows Embedded 8 Handheld, dat is een familienaam, een groepsnaam van een aantal devices die op het eerste gezicht heel erg veel op Windows Phone lijken. Er zit wel meer in, maar ze lijken heel erg veel op Windows Phone. Mijn naam is Maarten Struijs, ik werk bij Microsoft als, Account Technology Strategist. Ik zou bijna moeten vragen, wat is dat aan jullie? Want dan weet ik het ook namelijk, dat zou heel plezierig zijn. Maar officieel werk ik in een pre-sales rol voor het Embedded Team, het Windows Embedded Team. En ik ben onderdeel van de OEM-groep van Microsoft. En met, ik denk, 14 collega's wereldwijd houden wij ons bezig met embedded producten. En dan met name met het op hardware plaatsen van onze besturingssystemen, van onze embedded besturingssystemen. Vanuit dat oogpunt heb ik heel weinig te maken met Windows Embedded Handheld. Maar vroeger, voor ik bij Microsoft begon, was ik Microsoft MVP op Windows Phone gebied. En Windows Phone heeft heel erg veel te maken met Windows Embedded Handheld. Dus vandaar dat ik toch deze sessie mocht doen. En waar ik het over wil hebben vandaag is, in ieder geval een overzicht van wat is dat Windows Embedded Handheld, wat is dat nou precies? En waar komen we vandaan met embedded producten die ook nog eens een keer draagbaar zijn? Waarom wil je die producten sowieso gebruiken? Dan gaan we ook kijken naar wat features die aan boord zijn. Wat maakt nou dat apparaat bijzonder? Waarom is het geen telefoon, maar waarom is het een embedded handheld device? En dan gaan we praten over applicatieontwikkeling. Hoe kun je applicaties ontwikkelen voor dit device? En ik ga één applicatie ga ik echt helemaal van scratch maken. De reden daarvoor is om jullie te laten snappen wat de verschillen zijn tussen Windows Phone en Windows Embedded Handheld. En anderzijds om te laten zien hoeveel overeenkomsten er eigenlijk zijn. Wie van jullie is bekend met Windows Phone ontwikkeling? Oké, niet zo heel veel. Wie is bekend met Windows Embedded Handheld 6.5 of met Windows CE-achtige zaken? Kijk, dat is meer. Dat is verrassend. Normaal gesproken zou die volgorde zou eigenlijk andersom zijn. Normaal gesproken zouden er niet zo heel veel mensen zijn die kennis van die embedded producten hebben. Dus wat we gaan doen ook sowieso is de verschillen laten zien tussen Windows Embedded Handheld 6.5 of Windows CE 6 als je wil en Windows Embedded Handheld 8. Want die verschillen die zijn best wel groot eigenlijk. En dan als laatste ga ik nog een heel klein beetje praten als je in een grote organisatie bent en je wilt devices uitrollen. Hoe zijn die devices te beheren? Want dat wordt ook een steeds belangrijke vraag die mensen zich stellen. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de agenda. En ja, na die tijd zijn we denk ik wel zo pak een beet uitgekomen om 4:05. Ik ga proberen in ieder geval niet jullie te laten overwerken, dus op tijd klaar te zijn. Maar afhankelijk van het succes of het falen van mijn demo's gaat het langer duren of korter duren. En met demo's, je zou je afvragen, what can possibly go wrong? En dat gaan we dadelijk wel zien. Als je kijkt naar handheld besturingssystemen, komen we van een gigantisch, eigenlijk is er een heel lang groot verleden. Want de eerste handheld devices van Microsoft met een Windows CE besturingssysteem stammen uit zo'n 1999, 1998. Een van mijn allereerste devices wat ik me kan herinneren, jammer genoeg heb ik hem niet meegenomen, maar dat was een Everett handheld device. Met een heel traag LCD display, draaide inderdaad op Windows CE 1.x of iets dergelijks. En Dat was best wel revolutionair, want het had een touchscreen, wel met een stylus, maar je kon daar in ieder geval dingen al bedienen met touch. En dat apparaat, dat was een tijd eigenlijk ver vooruit, omdat niemand een idee had wat je er nou eigenlijk precies mee zou willen doen. Het was een PDA-achtig apparaat. En een van de dingen die we geleerd hebben over al die verschillende versies die je daar ziet, is dat een handheld apparaat, daar moet je eigenlijk niet proberen een desktop besturingssysteem op te imiteren. Want eigenlijk hebben we dat altijd gedaan. Eigenlijk als je naar Windows CE kijkt vanaf, zeg maar, vanaf CE.NET versie 4 tot en met Windows CE versie 7, dan zie je dat Windows CE een standaard shell heeft. Die standaard shell die leek altijd verdacht veel op de Windows 95 shell. En wat je ook ziet bij Windows CE, als je user interface controls maakt, is dat er een soort 3D-effect in zit. En op een mobiel device waar je waarschijnlijk heel weinig pixels ter beschikking hebt, is dat eigenlijk, achteraf gezien, als je terugkijkt, is dat een beetje raar. Want een 3D-effect, dat bereik je door wat pixels te verschuiven. Maar eigenlijk kun je eenzelfde effect, want het effect wat je wil hebben is een knop ingeklikt of wat dan ook. Dat kun je ook realiseren door dat ding even een inverse kleur te geven bijvoorbeeld. En dan heb je veel minder pixels nodig. En dat zie je bij moderne handheld apparaten zie je meer gebeuren. Dus dat is één ding. Verder, er zijn heel veel verschillende versies van Windows CE geweest. En Windows CE is nog steeds horiop in ontwikkeling. En wat je zag eigenlijk, dat is in de eerste versies van Windows CE, is dat een handheld oplossing, dat was iets wat heel erg maatwerk was. Dus wat je hier ziet in de geschiedenis vanaf de eerste devices, is dat een Windows Embedded Handheld oplossing, waren vrij veel OEM's die allerlei verschillende apparaten op de markt brachten. En de standaardisatie, die was er niet helemaal, behalve het feit dat qua programmeeromgeving je in ieder geval tegen Win32 API's kon aanpraten, omdat de basis van deze dingen Windows CE was. Je ziet ook in eerste versies dat er nauwelijks sprake is van een logo of van herkenbaarheid dat hier Windows CE op draaide. In volgende versies zag je eigenlijk dat er wat meer herkenning van Windows CE is. Hier heb je die Windows 95 lookalike command shell. En dit zijn nog steeds geen Windows Embedded Handheld apparaten. Windows Embedded Handheld is een platform. In de eerste, met Windows Embedded Handheld 6.5 is dat platform ontstaan en was de gedachte erachter van, goh, als we nu het platform zoveel mogelijk standaardiseren, dan wordt het voor applicatieontwikkelaars wordt het relatief eenvoudig om applicaties te schrijven. En tegelijkertijd voor hardwaremakers wordt het relatief eenvoudig om hardware te maken. Dus aan twee kanten is er geprobeerd om tot standaardisatie te komen. En Windows CE, eventjes voor de volledigheid. Windows CE is een besturingssysteem wat in componenten is opgedeeld, waar je niet vastzit aan PC-architectuur. Een heel lomp gezegd, als je een Windows CE-oplossing kiest, dan heb je een 32-bits processor nodig. Je hebt een memory management unit nodig, een interrupt controller, een real-time clock en een beetje RAM. En het zou handig zijn als je die dingen op de juiste wijze aan elkaar aansluit. En dan is het aan de maker van een OS-design, van een besturingssysteem, om ervoor te zorgen dat die hardware kan gaan communiceren met de software, oftewel met andere woorden, dat de software de hardware begrijpt. En dat begrijpen van hardware door software, dat kun je doen door een abstractielaag wat een board support package genoemd wordt. En een board support package, daar zit in onder andere device drivers, en daar zit ook in entry points naar het besturingssysteem. Dus hoe wij Windows CE definieerden in die tijd, is van, in Windows CE zit een pointer naar een functie. We hebben geen idee hoe de implementatie van die functie is. En de verantwoordelijkheid voor het implementeren van die functie lag bij de makers van een OEM. Een van de dingen daarbij is, er is een functie om de real-time klok te initialiseren. Hoe dat gedaan moet worden, dat is hardware specifiek. Dus wat wij als Microsoft gezegd hebben is, wij bieden een functie, zeg maar een delegate naar een functie aan, met die en die parameters, die moet je invullen. En we verwachten dit en dit en dit terug. Hoe je dat gaat instellen, is helemaal aan jou, aan een board support package maker. En in het verleden waren er best wel een redelijk aantal bedrijven die dat soort specifieke kennis over board support packages mooi konden uitbuiten door aan derden, aan hardware leveranciers, hun diensten te verkopen. Device drivers zitten daar ook in. En een device driver voor Windows CE wordt heel veel gebruikt, zeker als het installable devices zijn, van een stream driver model, waarbij je een soort standaard interface hebt, waardoor applicaties makkelijk, bijna generiek, gebruik kunnen maken van device drivers. Dat is allemaal historie, dat is allemaal geschiedenis, dat is allemaal niet meer zoals het is. Vanaf Windows Embedded Handheld 6.5 is er een poging gedaan om ervoor te zorgen dat het platform meer en meer standaard werd. En het platform was eigenlijk Windows Mobile 6.5 plus wat extra's. En dat wordt nog steeds vandaag de dag gebruikt. Sterker nog, verleden jaar was ik betrokken bij nieuwbouw op basis van Windows Embedded 6.5, van Handheld 6.5. Die dingen die zie je overal waar je in het veld waar je mobiele werkers hebt. Bijvoorbeeld in België, de posterijen maken gebruik van Belgische spoorwegen, Nederlandse spoorwegen. Een heel breed scala aan bedrijven die gebruik maken van Windows Embedded Handheld devices. En een van de dingen waar al die bedrijven tegenaan lopen, vroeg of laat, is aan een aantal beperkingen van Windows CE in de versie 5 die daar als besturingssysteem gebruikt wordt. Wat waar je mee te maken hebt met Windows CE in versies tot en met versie 5, vanaf 6 is dat anders geworden, maar is dat het heel makkelijk was om heel snel tussen verschillende processen te schakelen. En dat kon vanwege het feit dat in Windows CE we gebruik maakten van één 32 bits waarde die aangaf wat het actieve proces was. Als consequentie betekent dat dat Windows CE 5 en eerdere versies maximaal 32 processen tegelijkertijd draaiend kunnen hebben. Dat is niet zo heel erg, denk je in eerste instantie, maar van die 32 processen snoepen wij Microsoft er een stuk of 10 op. Dan heb je er nog maar 22. En als je applicatie complexer wordt, of als je meerdere applicaties op zo'n device wilt draaien, ga je tegen grenzen aanlopen. Tweede grens, en degene die met Windows Embedded Handheld gewerkt hebben, die zullen ongetwijfeld ook tegengekomen zijn, is dat er een limiet zit van 32 megabyte aan adresseerbaar geheugen. Volgens mij is dat in 6.5 al opgerekt naar 64, maar dan nog is niet zo heel erg veel voor een modern platform. Dus wat je daarna kreeg, dat is dat ja, iedereen ging zijn eigen memory management functionaliteit schrijven door ergens hoog in een heap geheugen te allokeren en dan te proberen daar vanuit toch code te draaien of wat dan ook. Want dat moet ik wel zeggen, Windows Embedded Handheld en Windows CE biedt je maximale flexibiliteit. Eigenlijk kun je in principe alles doen wat je maar wilt. Het was een uitdaging om in elkaars, dus om in verschillende procesgeheugenruimtes schrijven, maar zelfs daar zijn API's voor en drivers konden zichzelf promoveren en konden inderdaad overal in een vlakke 4 gigabyte address space data schrijven. En ondertussen is Windows CE verder doorontwikkeld, maar Windows Mobile is stil komen te staan. Windows Mobile 6.5 is de laatste versie van Windows Mobile geweest. En Windows Embedded Handheld was gebaseerd op Windows Mobile. En wat wij in die tussentijd gedaan hebben, is niet stilgezeten, maar we hebben iets ontwikkeld wat Windows Phone is. Windows Phone 7 is ermee begonnen, daarna Windows Phone 7.5, Windows Phone 7.8. En inmiddels zijn we op Windows Phone 8.1, bijna. En er is nog steeds een hele grote vraag naar handheld devices. Bij voorkeur ruggedized devices. En bij voorkeur devices die wat meer kunnen als een telefoon. En daar is Windows Embedded Handheld 8 uit ontstaan eigenlijk. En wat betekent dat nou? Windows Embedded Handheld 8 is een apparaat wat de functionaliteit van een telefoon heeft, van een Windows Phone, met wat additionele functionaliteit. En die additionele functionaliteit is op slimme manieren is die toegevoegd aan Windows Embedded Handheld. Nogmaals, dit is op zich sinds december verleden jaar zijn we gaan praten over Windows Embedded Handheld. We zijn nog steeds heel vroeg in het ontwikkelstadium. Tijdens Build verleden jaar is er een eerste pilot zichtbaar geweest van een groot Amerikaans bedrijf wat een oefening gedaan heeft met de allereerste generatie Windows Embedded Handheld apparaten, versie 8. En nu zijn we ruim een jaar verder en nu gaan we waarschijnlijk mondjesmaat de eerste versies zien. Wat heel belangrijk is, dat is dat wat je dus ziet, is het kost best wel veel tijd om hardware te ontwikkelen en om hardware zodanig te krijgen, ruggedized, maar ook betrouwbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, soms een dag langer als een schrikkeljaar is. Al die tijd wil je dat het apparaat gebruikt kan gaan worden. Moet dus robuust zijn. Daarnaast heb je een uitdaging met een handheldapparaat. Van ja, hoe zit het met de batterij? Gaat die batterij, die gaat niet een jaar lang mee. Dus een van de specificaties voor een embedded handheld device is, hoe lang bij normaal gebruik kan ik met een batterij doen? En dat moet minimaal, ja, minimaal toch 12 uur zijn. Dat moet langer zijn dan een werkdag eigenlijk. En het risico bestaat nu, omdat we met Windows Embedded Handheld gebaseerd zijn op Windows Phone Bits, dat iedereen zou denken van nou, dat is dus een soort consumentenapparaat wat wat meer kan. Dat is absoluut niet de positionering van dat apparaat. Dus Windows Embedded Handheld is een device categorie voor bedrijven waar professionals werken. Die professionals die gaan met zo'n ding de straat op. En dat ding dat kan waarschijnlijk in de toekomst, als ik nu heel ver in de toekomst ga kijken zonder aankondigingen te doen, kan dat waarschijnlijk allerlei verschillende vormfactoren gaan krijgen. Dat zie je nu al een beetje met Windows Phone ook. Er zijn Windows Phones, als je Nokia Lumia 1540 bekijkt, die is groter. Dat is een phablet-achtig model als een 520 die een relatief heel klein scherm heeft. Het zou mij niet verbazen als we straks ook tablets gaan krijgen die Windows handheld, embedded handheld bits gaan draaien. En het zou me ook niet verbazen als straks Windows 8.1 in dit soort achtige devices terecht gaat komen. Sterker nog, als je gewoon onder water kijkt op dit moment, dan is Windows Phone en Windows 8.1 en daarmee automatisch ook Windows embedded handheld, maak allemaal gebruik van Windows 8 als besturingssysteem. En ongeveer 90% van de functionaliteit van Windows 8 zit in Windows Phone 8. Dus dat is best wel veel. We zijn bijna bitwise compatible met elkaar. Nou, dat geldt dus voor Windows Embedded Handheld ook. Maar er zijn een aantal extra eisen die je aan een handheld device stelt. Sowieso, zo'n device moet vaak ruggedized zijn. Daar zit een prijskaartje aan, maar als je in het veld bent en valt per ongeluk zo'n ding kapot, dan kun je waarschijnlijk niet vervangen door een ander ding. En in het veld kan letterlijk zijn op een olieplatform of iets dergelijks. Het kan heel ver van de bewoonde wereld zijn. Daarom vraag je in principe voor ruggedized gedrag. Andere dingen waar embedded handheld heel veel voor gebruikt wordt, dat is in de retailmarkt. Als je naar een restaurant gaat of wat dan ook. Tegenwoordig heel gebruikelijk dat mensen het personeel een device heeft, dat in dat device een kaartlezer zit. Die kaartlezer wordt gebruikt om makkelijk op de tafel je creditcard te lezen, zodat je op die manier kunt betalen. Andere toepassing hiervan, inderdaad in het openbaar vervoer, een conducteur die langskomt, even kan checken of je wel ingecheckt bent met een chipkaart of wat dan ook, een ander soort cardreader. Als je in een supermarkt rondloopt, misschien een barcode scanner die ervoor kan zorgen dat je zelf in de winkelwagen barcodes kan scannen. En netjes op die manier, niet in een lange rij bij een kassa hoeft te staan. Het zijn allemaal potentiële gebruiksomgevingen voor zo'n handheld device. En omdat we meer functionaliteit hebben, zou je dus ook dingen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld zo'n verhaal van zo'n apparaat in een winkel, waar misschien een barcodescanner in zit. Als iemand een aantal artikelen ingescand heeft, dan zou ik via misschien wat cloud services waarmee dat ding in verbinding staat, zou ik het koopgedrag kunnen analyseren en dan misschien een heel doelgerichte advertentie op dit scherm kunnen plaatsen. Dus de scanner is niet zo'n ding als bij Albert Heijn op dit moment, wat eigenlijk een vrij dom scanapparaat is, maar wordt een slimmer scanapparaat wat mij ook informatie kan geven. En misschien ook recepten kan tonen. En die recepten dat ik daarvoor meteen in diverse paden in de winkel, daar naartoe geleid ga worden. Dus gebruikers zijn van een embedded handheld apparaat zijn, ja, in principe zijn dat mensen die een hele grote variëteit aan rollen kunnen spelen. Dat zou een consument kunnen zijn, maar het kan ook een professionele gebruiker zijn die meteropnames komt doen in huis van de elektriciteitsgas, watermeter of wat dan ook. Totaal verschillende werelden en die werelden wil je toch bij elkaar brengen. Belangrijk daarbij nogmaals, batterijgebruik. Batterijen moeten lang meegaan. Moeten in ieder geval een dag het vol kunnen houden. Nou, dat stelt ook een eis aan ons als applicatieontwikkelaars. Wij moeten er ook voor zorgen dat onze applicaties batterijvriendelijk zijn. Want een device kan nog zo zuinig zijn, maar als ik ergens een thread heb en die thread, daar ga ik een oneindige wire loop in uitvoeren, dan kan de processor niet gaan slapen en ga ik dus een battery drainen. Daar moet je voor oppassen, want die macht heb je als applicatieontwikkelaar. En dus dat zijn dingen waar je absoluut rekening mee moet houden. qua software ziet Windows Embedded Handheld er bijna net zo uit als Windows Phone 8. 8.1 moet ik zeggen, want Windows Embedded Handheld komt ook in een versie 8.1 op de markt. En wat je dus hebt is een besturingssysteem Windows Phone, van Windows Phone 8.1. En daarbovenop zijn specifieke device drivers voor specifieke randapparatuur geplaatst. En de device drivers die standaard aangeboden worden, is er een voor een barcode reader en voor een kaartreader. Een creditcard bijvoorbeeld, zeg maar. En het is aan OEM's, aan makers van dit soort apparaten, is het vrij om te bepalen wat voor soort barcode scanner en wat voor soort cardreader, als ze die al willen hebben op dat device, maar welke ze daarin willen plaatsen. En om dat te kunnen realiseren en toch een platform te hebben wat generiek is, moet je een truc uithalen. Nou, die truc die ga ik dadelijk laten zien hoe dat gedaan is. Gewoon ook echt even van een softwareontwikkelperspectief en van een standaardisatieperspectief. En wat ook belangrijk is met dit soort handheld devices, is dat ja, als je gebruik maakt van Windows Phone 8, dan is het heel plezierig dat je dus ook applicaties kan draaien die voor Windows Phone 8 geschreven zijn. Maar tegelijkertijd wil je waarschijnlijk in een Windows Embedded Handheld omgeving, professioneel device, wil je geen toegang hebben tot de Windows Store. Dus die zou ik willen kunnen uitschakelen. Want ik zou niet willen dat mijn werknemers de laatste versie van Angry Birds aan het downloaden zijn op dit device. Want daar is dat device niet voor bedoeld. Ondanks dat het kan draaien, is dat niet wat je wil. Dus dat device moet je kunnen dichttimmeren. Sterker nog, misschien wil ik wel helemaal niet zo'n startscherm hebben. Misschien wil ik wel één enkele applicatie hebben. En die applicatie wordt automatisch gestart op het moment dat het apparaat aangaat. En voor de rest niets. En geen enkele andere applicatie die tussendoor komt. Ook dat is mogelijk met Windows Embedded Handheld. Wat ik zei is dat het op Windows Phone gebaseerd is. Maar sterker nog, misschien wil ik zo'n device wel uitrusten zonder phone functionaliteit. Dus geen radio erin, geen gsm-radio bijvoorbeeld. Ook dat is mogelijk. Bij Windows Phone is dat niet mogelijk. Er zijn een aantal strenge eisen voor OEM's waaraan ze moeten voldoen wat betreft hardware. Ze hebben vrijheden qua resolutie van het scherm tot op bepaalde mate. Maar je hebt phone functionaliteit nodig. Dus er zit een gsm radio in, er zit ook een wifi radio in en een aantal andere radio's, gps. Voor Windows Embedded Handheld zijn die eisen aan OEM's die zijn een klein beetje relaxter. Dus je kan die devices uitbrengen met alleen maar wifi bijvoorbeeld, of met alleen maar phone, of met misschien wel geen van beide. Dus eigenlijk aan de OEM. En de OEM zou die apparaten best wel in opdracht van ja, klanten kunnen maken. Een grote klant heeft hele specifieke wensen voor een device. Gaat naar een OEM toe en zegt, ja, ik wil gewoon dit en dit en dit dichtgetimmerd hebben. En dat en dat en dat aan additionele randapparatuur, aan additionele hardware toegevoegd hebben aan een device. Die vrijheid is er. Maar anderzijds zijn er ook een aantal minimum eisen waaraan de hardware moet voldoen om het mogelijk te maken voor ons om de Windows Phone 8 bits op dat device te kunnen laten draaien. En wat je ook wil, is eigenlijk dat dit ding opgenomen kan worden in een IT-infrastructuur. Dus een beheerder moet de mogelijkheid hebben om sowieso ervoor te zorgen dat policies naar dit ding toegepoest kunnen worden. Er ook voor kunnen zorgen dat op het moment dat dit apparaat zoek raakt, dat die gewiped kan worden. Dat die onbruikbaar gemaakt kan worden van een afstand. Hè? Dat eigenlijk normaal beheersfunctionaliteit. En wat je dus ziet, dat is dat qua hardware, qua chips, dat we een vrij beperkte chipset hebben waar gebruik gemaakt van kan worden om een Windows Embedded Handheld device te maken vandaag de dag. En qua additionele hardware dat we wat meer vrijheid hebben. Nou, dat meer vrijheid, dat is op bepaalde mate. Want dat betekent wel nog steeds dat die hardware voor bijvoorbeeld een barcode scanner moet wel ergens aan voldoen. Die moet voldoen aan een standaard die uit mijn hoofd Unipos heet. En Unipos is een echte standaard die specificeert voor randapparatuur hoe randapparatuur kan communiceren met een host device. En dat host device is dan het Windows Embedded Handheld apparaat. Als je dan kijkt van een applicatieontwikkelperspectief, dan is Windows Embedded Handheld 8.1 gebaseerd op de Windows 8.1 phone bits. En Windows Phone 8.1 heeft heel veel overeenkomsten met Windows 8.1. En als ontwikkelaar is dat plezierig, als ontwikkelaar die gewend is om Windows-applicaties te maken, die gewend is om modern-style-applicaties, Windows Store-applicaties te schrijven, of die gewend is Windows Phone-applicaties te schrijven. Als ontwikkelaar afkomstig van een Windows CE-omgeving, als ontwikkelaar die gewend is om voor Windows Embedded Handheld 6.5-applicaties te schrijven, dan heb je wat meer uitdaging. Want je zult waarschijnlijk met wat nieuwe API's in aanraking gaan komen. Nou, dat is iets waar je een kleine leercurve hebt. Aan de andere kant heb je een makkelijker leven. Want je zit niet meer in dat harnas van 32 processen, maximaal 32 MB geheugen. Of allerlei trucs uithalen om toch meer geheugen voor mijn applicatie te krijgen. Dat is allemaal weg. Want je hebt nu als proces zijnde, heb je gewoon 2 gigabyte ter beschikking. De uitdaging met Windows Phone en met Windows Store applicaties is dat op het moment dat je in de voorgrond bent, ben je actief en heb je de processor ter beschikking. Op het moment dat je applicatie niet zichtbaar is, dus als die in de achtergrond is, dan heb je in principe 0% processortijd beschikbaar, tenzij je gebruik maakt van een aantal services. Dat betekent dat je denkwijze daar moet veranderen. Voor Windows en Windows Phone is dat echt heel actueel. Voor Windows Embedded Handheld, als je een oplossing maakt, echt specifiek één oplossing, maakt het ook niet zo heel veel uit. Hè? Dan kun je nog steeds bijna doen wat je wilt. Dus ik heb een plaatje laten zien, geprobeerd af te ongeveer een indicatie te geven welke functionaliteit gedeeld wordt tussen Windows en Windows Phone. En automatisch voor Windows Phone mag je meteen ook Windows Embedded Handheld plaatsen, omdat wij dezelfde bits als Windows Phone gebruiken. Alleen het plaatje klopt niet helemaal meer. Dat is dan zo jammer, want ik heb best wel lang gedaan over dat plaatje. Ik vond het een mooi plaatje, illustratief, zelfs van grote afstand. Hè. Ik dacht, we krijgen een volle zaal hier, dus er gaan mensen staan daar, moeten het ook zien. En dit plaatje was waar tot 2 weken geleden. Want toen spraken we over Windows Embedded Handheld 8 en we spraken over Windows Phone 8. En er waren geruchten dat er misschien wel iets zou komen als Windows Phone 8.1. En intern hoorde ik ook geruchten dat er ook iets zou komen als Windows Embedded Handheld 8.1. Wat wel grappig is, omdat Windows Embedded Handheld 8 eigenlijk nog niet echt op de markt is. Maar ik denk ook dat we dat overslaan en meteen eigenlijk de echte producten straks met 8.1 gaan zien. En daar is dit plaatje veranderd. Want dit plaatje, deze cirkel, deze blauwe cirkel, die moet groter zijn en moet meer die kant uitgaan. Ongeveer 90% van de functionaliteit van Windows zit in Windows Phone. We verdelen veel meer functionaliteit met elkaar. En waarom is dat nou plezierig voor Windows Embedded Handheld ontwikkelaars ook? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Omdat ik persoonlijk denk dat een Windows Embedded Handheld device in bepaalde situaties gebruikt kan worden in deze vormfactor. Een ruggedized omgeving, makkelijk in één hand te bedienen. Maar misschien wat moeilijker voor data entry. Met een barcode scanner of met een image reader of met een card reader relatief eenvoudig of met een camera. Maar als ik echt data moet invoeren, is het wat lastiger. Zelfs als ik een swipe kan gebruiken op een keyboard. Want het is wat klein. Dus ik denk dat er ook categorieën bedrijven zijn die voor ultramobiel gebruik dit soort apparaatjes gaan hebben. En die voor misschien wat minder mobiel gebruik, maar nog steeds onderweg zijnde, een tabletachtige vormfactor gaan gebruiken. Een Windows Embedded Tablet Device. Wat ook een ruggedized device kan zijn, waar ook additionele randapparatuur op aangesloten kan worden. Dus wat je ziet is dat die werelden, phone, tablet, Windows Embedded Handheld, die gaan een klein beetje naar elkaar toe groeien. En het wordt lastiger om onderscheid te maken. Misschien wordt het wel minder relevant om onderscheid te maken. En als dat waar is, dan is het de grootste gemene deler zou zijn applicatiecompatibiliteit. En dat is wel fijn, want als je dan heel erg veel op Windows lijkt, dan betekent dat ook dat je applicaties dat die heel erg makkelijk gepoord kunnen worden van de ene omgeving naar de andere omgeving. Sterker nog, als je applicatie netjes ontwikkelt, dan is waarschijnlijk het enige wat je gaat veranderen je user interface en die additionele randapparatuur, die additionele hardware die Windows Embedded Handheld een handheld device maken, daar moet je misschien iets extra's voor doen. Maar voor de rest kun je code, die zou gewoon in stand kunnen blijven. En dat is plezierig. Dus wat je krijgt, dat is qua architectuur hele grote, op hele grote hoogte. Praat je als softwareontwikkelaar, praat je tegen de WinRT API aan. En vanuit de WinRT API praten wij tegen het platform. We zorgen ervoor dat als je een file wil opslaan, dat je dat het op de juiste manier, op de juiste locatie gebeurt in een filestructuur. Maar tegelijkertijd bieden we ook een aantal generieke drivers aan. Een scandriver, misschien een kaartreader driver of een wat voor ander apparaat dan ook. En die praten op zich met specifieke hardware. En als je ervoor zorgt dat deze interface gedefinieerd is, dan betekent dat dat een hardwareleverancier, die kan hier doen wat hij wil, als hij maar verzorgt dat deze interface geïmplementeerd gaat worden. En dan kun je vanaf de bovenkant, vanaf het Windows Phone besturingssysteem, kun je altijd communiceren met hardware. En als je er dan ook nog voor zorgt dat je specificeert dat deze interface onderdeel is van een hele grote standaard voor point-of-service devices, dan is de kans heel erg groot dat je jezelf geen eens hoeft te beperken tot een scanner en tot een cardreader of wat dan ook, maar dat je veel meer randapparatuur zou kunnen gaan gebruiken in de toekomst. En dat je als OEM dus heel flexibel bent in de keuze die je gaat aanbieden aan eindklanten. Nou, Windows Embedded Handheld, als je daar echt naar de architectuur van het besturingssysteem gaat kijken, dan zie je dat een heel belangrijk onderdeel is het besturingssysteem, uiteraard. En daarbovenop publiceren we de WinRT API. Dit is nog een oude slide, zie ik nu tot mijn stomme verbazing, want er staat WinPRT, dat was de Windows Phone RT API. Nou, dat begrip begint ook te vervagen, omdat het meer en meer begint te lijken op Windows als op de Windows RT API. Je kunt applicaties schrijven in C of C++ of in C# of in Visual Basic.net. Dat is allemaal mogelijk. En wat je ook kan doen als OEM is een aantal applicaties van tevoren installeren op een device. En dat zou kunnen zijn op klantafspraken of wat dan ook. Het operating system praat tegen een aantal device drivers. Deze device drivers zijn onze device drivers die communiceren met onze hardware, met de hardware van de OEM. En met een aantal peripheral drivers. En die peripheral drivers die zorgen ervoor dat je additionele hardware kan toevoegen. Op zich een tamelijk eenvoudige architectuur. En op zich iets waar je als applicatieontwikkelaar geen zorgen over hoeft te maken. Omdat als applicatieontwikkelaar praat je in principe tegen devices aan waarvan je weet dat die devices altijd op dezelfde manier communiceren met het besturingssysteem. Dat is het idee. En wat je dus kunt gebruiken, dat is een aantal verschillende applicatieontwikkelomgevingen. Wat je kunt doen is een XAML user interface maken, Markup XAML. Dat heeft als voordeel dat je user interface bijna automatisch, als je een juiste architectuur als MVVM gebruikt, losgekoppeld is van de onderliggende software, van de functionaliteit. En die user interface die is daarmee uitwisselbaar of die is geschikt te maken voor grotere vormfactors of voor kleinere vormfactors. En je functionaliteit schrijf je in C# of in Visual Basic.net. En wat je kunt doen is gebruik maken van .NET API's, ook wel in de Windows Phone 8 terminologie Silverlight 8 en Silverlight 8.1 API's. En je kunt ook gebruik maken van de Windows Runtime API's, wat een andere API is die gebruikt wordt voor specifiek voor Windows Store applicaties. Ik kan ook direct 3D applicaties maken. Dit zijn applicaties die een Direct 3D engine hebben die geschreven is in native code, in C++. En deze applicaties die munten uit, die excelleren in high-speed graphics. En ja, wat ik me dan kan voorstellen, en de fantasie is hier eigenlijk gewoon de beperkende factor, is dat ik een handheld device zou hebben, misschien wel in de medische industrie of iets dergelijks, waarbij ik een aantal vitale lichaamsfuncties kan monitoren en real-time daarvan signalen kan laten zien of wat dan ook. Of dat dan een device is wat draagbaar is, dat kun je afvragen, maar dat zou een tablet kunnen zijn bij een bed van een ziekenhuis of wat dan ook. Op dat moment, als je echt functies aan het monitoren bent en daar grafisch inzichtelijke informatie van wil geven, dan is het plezierig als je besturingssysteem qua performance niet in de weg gaat zitten. Daar zou een direct 3D-functie heel plezierig zijn. Ik kan me ook voorstellen dat misschien voor militaire toepassingen dit iets is, waarbij ik in een virtuele wereld kan rondkijken en misschien dingen kan opsporen die ik met het oog niet kan waarnemen. Dus allerlei zaken die zijn in principe mogelijk. Dit is een ander model. Want hier ga je veel minder te maken krijgen met C-sharp of Visual Basic om je code te realiseren, maar ga je veel meer met C++ te maken krijgen. En dat is voor Windows Embedded Handheld 6.5 ontwikkelaars. Ik weet niet of dat heel erg is, want misschien ben je al gewend om met C++ te werken, tenzij je gebruik maakt van het .NET Compact Framework met C-sharp, maar... De mogelijkheid is er. Dus ik kan voor Windows Embedded Handheld gebruik maken van native code, puur native. Ik kan ook gebruik maken van managed code in combinatie met XAML. Ik kan ook Direct 3D nog eens een keer combineren met XAML, zodat ik heel makkelijk user interfaces kan maken en toch bijna op pixelniveau graphics kan aansturen. Al die functionaliteit is beschikbaar. En dat is plezierig. Nou, dat gezegd hebben, daar heb ik ook gezegd van hey, ik heb eigenlijk helemaal geen device om jullie te tonen. En dat is vervelend. En sinds oktober verleden jaar ben ik gaan praten ook met klanten over Windows Embedded Handheld. En natuurlijk zegt iedereen hetzelfde, wij willen een device hebben. Dan zeggen we, ja, heb ik niet. Maar dit device lijkt verdacht veel op een Windows Embedded Handheld. Want de bits die we gebruiken zijn Windows Phone bits met een klein beetje extra. Dus als je vandaag al wil beginnen met ontwikkelen, dan kan dat. En dan baseer je je voorlopig even op Windows Phone. En die additionele dingen die je moet doen, misschien een barcode inscannen, daarvoor stup je wat code. Want de interface die je moet gebruiken, die is al lang bekend. En wat je sinds Build ook kan doen, is de Windows Embedded Handheld 8 SDK downloaden. En wat je daarbij krijgt, is een klein beetje functionaliteit. Een klein beetje functionaliteit om ervoor te zorgen dat we een scanner kunnen emuleren. En je krijgt ook een aantal nieuwe emulatoren. En die emulatoren die zijn wel plezierig, want die hebben een fake scanner aan boord. Waarmee je in ieder geval wat extra dingen kunt uittesten in je eigen applicatie. Wat je nodig hebt om voor Windows Embedded Handheld te gaan ontwikkelen, is Visual Studio 2012 met update 4 of Visual Studio 2013. Ik ga vandaag mijn demo's laten zien in Visual Studio 2012... omdat ik de laatste phone bits geïnstalleerd heb en ik had een compatibiliteitsprobleem op dit moment met de Windows Embedded Handheld SDK. De reden daarvoor is dat de Windows Phone bits 8.1 zijn nog niet in release stadium, dus dat zijn nog steeds developer previews. Dus dat gaat allemaal over. Maar als consequentie ga ik tegen Windows Phone 8 Windows Embedded Handheld laten zien. En dat had op zich een sterker, leuker verhaal geweest. Meer om te lachen als het met 8.1 was geweest. Maar helaas gaat dat niet, want het crasht. En crashes zijn helemaal niet om te lachen. Misschien dat jullie dat denken, maar daar denk ik heel anders over. Dus veiligheid voor alles, ik ga uit van 8. Wat je moet doen als je Visual Studio geïnstalleerd hebt, daarna installeer je de Windows Phone SDK. En vervolgens installeer je de Windows Embedded 8 Handheld SDK. En zodra die beschikbaar is, de Windows Embedded 8.1 Handheld SDK. Want daarmee kun je meer en heb je een plezieriger... werkomgeving. Nou, ik ga eens een applicatie maken voor Windows Embedded Handheld. Het is een simpele applicatie, maar ik wil wel tegelijkertijd gebruik maken van de scanner en allerlei mooie dingen hopelijk laten zien. Dus wat ik ga doen is Visual Studio 2012 opstarten. Nou, die heb ik eigenlijk al. En ik ga een nieuwe applicatie maken. Ik ga dus een nieuw project maken. Ik heb alle tools geïnstalleerd. En als ik een nieuw project ga aanmaken, dan zou je in eerste instantie kunnen denken van nou, dan zal er wel een project template bestaan voor Windows Embedded Handheld. Dat bestaat niet. Dus ik ga gewoon een Windows Phone project maken. Phone App 4, dat is een uitstekende naam, denk ik. En ik ga op dit moment Windows Phone 8 als target OS gebruiken. Nou, wat ik krijg, dat is gewoon een Windows Phone soort omgeving. En wat ik hierin kan doen is een user interface maken. Normaal gesproken worden daar natuurlijk designers voor ingehuurd, maar ik denk dat ik het zelf kan. Dus ik ga hier een button op deze page laten vallen. En in die button ga ik iets zeggen als scan. En ik ga daar een event handler aan hangen. Nou, ik heb hier een click event handler al. Ik ga nog twee dingetjes toevoegen, nog twee UI elementen. Eén daarvan is een tekstbox, blok. Oké, ga een klein beetje hierheen schuiven. En dat ding, daar ga ik een ander tekstje aan geven. Iets van scan result. En ik ga nog een tekstblokje erbij halen. ik hier neer. Een beetje uitlijnen, dat het allemaal een beetje fijn eruit ziet. Zie dat, dat user interface designen, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is een zwaar overschat beroep. Want zo makkelijk is het. Wat ik hier ga doen is die tekst leegmaken. En ik ga dit tekstblokje ga ik een naam geven. Dit wordt mijn tekstblok result. Zo, klaar. En wat ik nu wil doen, dat is de functionaliteit hiervan, dat kun je ongeveer raden. Ik wil een barcode scan gaan uitvoeren. En ik wil eigenlijk mijn applicatie volledig uit kunnen testen. En om dat te kunnen realiseren, nou, dan heb ik wat functionaliteit nodig. Ik heb de Windows Embedded 8 Handheld SDK geïnstalleerd. En het eerste wat ik ga doen, dat is gewoon eens even kijken. Ik heb hier gewoon een standaard Windows Phone 8 applicatie. En ik ga eerst eens even kijken in de class view hier. En ik ga zoeken naar iets specifieks. En dat specifieks waar ik naar ga zoeken, dat eindigt op het woord scanner. En wat je ziet hier, als dat zichtbaar is, dat is een beetje lastig zichtbaar misschien. Maar dat is, je ziet hier staan Windows Devices Point of Service Barcode Scanner. En die barcode scanner die heeft een aantal methods beschikbaar. Een claim scanner, een check health, een from ID, get default, get device ID en een aantal andere zaken. En hij heeft een aantal mogelijkheden. Ik kan aan het device opvragen door properties. Ik opvraag van, hé, jij bent wel een scanner, maar wat kan je nou eigenlijk allemaal echt? Wat voor soort barcodes kun je scannen? Of wat voor soort andere codes kun je scannen? Kan ik allemaal opvragen. En dit ding, die Windows Device Point of Service en dan die functionaliteit, dit is zo'n, zeg maar, generieke interface die een device driver ontwikkelaar in combinatie met de hardware leverancier voor dat specifieke device moet implementeren. En de reden waarom deze dingen erin zitten is een eigenlijk tamelijk simpele reden. Er is een document verschenen en dat document dat heet Unified POS. Dat is op dit moment in versie 1.14. Er zijn een groot aantal bedrijven die hier aan meedoen. Een van die bedrijven zijn wij, Microsoft, en daarnaast zie je een aantal retailers, je ziet een aantal bedrijven in industriële automatisering. Deze bedrijven houden deze standaard bij. En als ik hier nou nog even verder doorheen ga bladeren, dan moet ik even het hoofdstukje scanning opzoeken, dat zit een beetje onderaan. Even kijken, je ziet hier allerlei devices met allerlei zaken die gedefinieerd zijn. Omdat we met scanning bezig zijn, ga ik naar scanners toe. En hier ergens ben ik nu te ver, dat is jammer. Hier ergens bijna zou ik een barcode scanner moeten zien. Daar is die, barcode reader. Ik spring hier even naartoe. En wat je hier ziet, dat is een beschrijving van een interface waaraan een barcode scanner zou moeten voldoen. En als ik daarin verder ga kijken. Even kijken hoor, ik zit een beetje te knoeien hier, dat is nou weer jammer. Ja, daar gaan we. Als je verder gaat kijken, dan zie je dat ik een decode data property bijvoorbeeld heb. En er staat helemaal gespecificeerd waar die property aan moet voldoen. Er staat gespecificeerd dat een scanner een exclusief device is. Een exclusief device, wat dat voor een applicatie betekent, is dat maar één applicatie tegelijkertijd gebruik kan maken van een scanner. In softwareterminologie betekent dat dat ik een scanner moet claimen. En daar kan ik succesvol in zijn of niet als applicatie zijnde. Dus er staan 30 bladzijden beschrijving alleen maar over een barcode scanner met UML-diagrammen, met sequence-diagrammen, die precies specificeren hoe een device driver, hoe een interface naar een besturingssysteem eruit moet zien om een generieke scanner toe te kunnen voegen aan een besturingssysteem waarvan je niet weet wat het besturingssysteem is. Dat hoeft niet alleen maar Windows Phone te zijn. Dat zou ook een heel ander besturingssysteem, zoals, laat ik eens wat anders noemen, Windows CE kunnen zijn. Als deze device driver maar geïmplementeerd wordt. Dus daar komt die POS voor dat net, die functionaliteit die ik zojuist liet zien, die komt hier eigenlijk vandaan. Dat is hier gespecificeerd. Dit is gewoon een open document wat je kunt downloaden. Het is echt een open standaard waar iedereen gebruik van kan maken. Ik ga terug naar mijn applicatie. En in die applicatie gaan we nu wat code toevoegen. Nou, een van de dingen die ik eerst moet doen is een reference toevoegen aan een stukje functionaliteit. Dat beetje functionaliteit, dat is een post-test native utils DLL, namespace, component. Dat component ga ik nu toevoegen. Nou, dat had ik gehoopt. Eerste foutje, het begint al goed. We zijn net begonnen met code. Dus dat ga ik nu wel toevoegen, hopelijk. Hier even selecteren en toevoegen. Dus nu heb ik functionaliteit toegevoegd die, als we in een class view gaan kijken, even kijken wat daarin zit. En dan ga ik even zoeken naar iets wat fake scanner heet. En dit zit in mijn native utils. Daar zit een fake scanner in. En die fake scanner, die kan ik claimen. Dus dit is een stukje software wat een scanner implementeert eigenlijk, zonder dat ik hardware nodig heb. Ik kan die scanner claimen en ik kan data lezen. Ik kan allerlei events erop loslaten. Ik kan net doen alsof die scanner in een foutsituatie is. Ik kan ervoor zorgen dat ik data van de scanner kan krijgen. Dus dit emuleert een scanner. En dit implementeert die standaard die ik jullie zojuist liet zien. Dit is eigenlijk een device driver waar geen hardware achter zit. Nou, als ik die heb, dan kan ik daar gebruik van maken. Dat gaan we ook doen. Dus ik ga nu wat code schrijven. En de code die ik ga schrijven, nou, het eerste wat ik ga doen, dat is dus maar eens een private variabele aanmaken van het type barcode scanner. Die kent hij niet helemaal, dus dan hebben we even een using statement nodig, denk ik. En ik ga devices point of service ga ik eventjes importeren hier. Ik ga dit ding een scanner noemen. Omdat ik dat device moet claimen voor exclusief gebruik, bestaat er ook iets als een claimed barcode scanner. En als laatste ga ik ook eventjes mijn fake scanner toevoegen. Dus even een variabele declareren van het type fake scanner. En komt u maar. Dan moet ik even deze namespace voor gebruiken. En die noem ik fake scanner. En in die button, click event handler, wat ik wil gaan doen, is gewoon simpel één barcode scannen. En nou, de code die ik ga laten zien, die is niet helemaal veilig. Die is niet helemaal netjes geschreven, want ik wil het relatief snel doen. En deze scanner, dus wat ik ga doen eerst, dat is ik ga eens kijken of ik een object van het type scanner kan krijgen. En daarvoor bestaat een statische method hier, waarbij ik een default scanner kan opvragen. En dat is een asynchrone method. Dat betekent dat het resultaat, de returnwaarde, komt op een later tijdstip pas terug. Dus ik ga wachten totdat die waarde beschikbaar is. Dat doe ik met een await keyword. Moet ik ook even aangeven dat deze functie, deze event handler, asynchroon gedrag vertoont. Nu zou iedereen weer blij moeten zijn. Wat ik dan ga doen, dat is, omdat ik geen fysieke scanner heb, moet ik een NAP scanner gaan gebruiken. Normaal gesproken, die scanner, hoe werkt een scanner? Er zit een hardware knop ergens. Op het moment dat ik die hardware knop indrukt, dan krijg ik een event en wordt er een barcode gescand. Dat moet ik nu gaan simuleren. En dat ga ik doen met mijn fake scanner. Dus ik ga een nieuwe object aanmaken van het type fake scanner. En daaraan moet ik meegeven een identificatie van een echte scanner. Nou, die heb ik, want in scanner zit een device ID. En nou, vervolgens moet ik die scanner gaan claimen. Dus mijn claimed scanner. Wat ik daarmee wil gaan doen, dat is mijn claimed scanner, nog een keer. Eagles, waar is mijn IntelliSense? Hallo? Ah, dank u wel. Die ga ik op de scanner method, ga ik een claim scanner async uitvoeren. Daarmee claim ik de scanner. Nou, omdat dat weer een asynchrone method is, moet ik daar eventjes op wachten. En wat ik nu gedaan heb, en normaal gesproken met een fysieke scanner, kan deze regel ertussen uitvallen. Ik heb op dit moment heb ik de exclusieve toegang tot een scanner gekregen. Die scanner die kan ik gaan gebruiken om barcodes te scannen. Nou, als dat kan, dan gaan we dat maar doen. En een barcode scannen, dat gaat resulteren in het volgende stapje. Dat ik op mijn claimed scanner, daar zit een data received event. Dus daar ga ik een event handler bij plaatsen. En die gaan we dadelijk wel even invullen. En op het moment dat ik klaar ben, omdat ik exclusief gebruik maak van een device, van een resource die ja, eigenlijk zo kort mogelijk in mijn bezit moet zijn, ga ik na afloop in ieder geval er even voor zorgen dat mijn claimscanner, dat ik die terug ga geven. Dispose dit object eventjes. Nou ja, dat probeer ik. En dat geldt ook voor mijn fake scanner. Die dispose ik ook even. Dus ik heb in ieder geval wat dingen opgeruimd nu. En nu moet ik even gaan spieken. Maar nu ga ik nog even wat waarden instellen voor die scanner. Die claim scanner, wat ik daarbij ga toevoegen, dat is dat ik hem ga enablen. Ik ga hem nu echt gebruiken. En ook dit is weer een functie die synchroon is. Asynchroon is. Dus ik moet hier weer even wachten op het resultaat. En wat ik vervolgens ook ga doen, is op mijn claimed scanner ga ik ervoor zorgen dat mijn data per default gedecodeerd gaat worden. Dit is gewoon een vlag die staat beschreven wat de betekenis ervan is in dat document wat ik liet zien. En nu ga ik scannen. En dat scannen, daarvan moet ik even spieken. Dat ga ik doen op mijn claim, op mijn fake scanner, sorry. Ga ik nu ervoor zorgen dat ik wat code ga scannen. En wat ik ga doen, dat is ik ga een inject doen van een data event. Een data event is een gebeurtenis waarbij ik data ga inlezen van de barcode scanner. En dat is het idee erachter. Dit ding vraagt om een aantal parameters. Hij vraagt om iets wat een symbology is. En dat moet een unsigned integer zijn. En ik heb scanner symbologies, geloof ik. Even kijken, barcode scanner symbology zelfs. Komt u maar. Barcode symbologies. En wat dit aangeeft is wat voor type barcode reader ik heb. Dan vervolgens ga ik wat data ga ik naar mijn applicatie toesturen. De data die ik ga toesturen, die moet geëncodeerd zijn in UTF-8. En wat ik wil gaan sturen, dat is eigenlijk een array van bytes. En dat array van bytes, nou, dat zou een scancode kunnen zijn. En dan als laatste ga ik ook nog wat payload meesturen. Dat doe ik op precies dezelfde manier. En dit is gewoon additionele data die je kan opgeven. Nou, bijvoorbeeld een prijs daarachter. Even een haakje toevoegen. En nu zit ik hier, nu zijn we helemaal goed. We zijn klaar hiermee. Dit zorgt ervoor, dit inject data zorgt ervoor dat ik dadelijk een scan kan gaan maken op het moment dat ik op die button klik. En op een gegeven moment krijg ik data binnen. Dus gaan we even kijken of die data die we binnenkrijgen, die wil ik eventjes gaan afhandelen. En om die data af te handelen, ga ik een string variabele declareren. Noem ik label, ik ga er nog één declareren, die noem ik data. En ik had ook iets van die symbologies, nou die krijg ik ook terug in een u-integer. Symbologies, wat aangeeft het type scanner. En die kan ik meteen gaan initialiseren aan mijn argumenten die ik meekrijg met dit event hier. Want hier zit in een scan datatype. En dat is precies dat ding wat ik daar gespecificeerd had, code 128. En nu ga ik proberen die data die door die scanner via een device driver naar mij toegestuurd wordt, die ga ik nu decoderen. En hier heb ik hem geëncodeerd. Ik heb ervoor gezorgd dat die data in een array geplaatst wordt. Dat array ga ik nu weer uitpakken en daar ga ik een string van maken. En dat kan ik doen op de volgende manier. Door daar een data reader voor te gebruiken. En die data reader, die maakt gebruik van Windows Storage Streams. Dus ik ga een stream lezen. En eigenlijk ga ik een memory stream lezen. En die memory stream, die komt vanaf een array van bytes. En dat array van bytes wordt doorgegeven vanuit dit report. En dat array van bytes is bijvoorbeeld mijn scandata. Nou, die scandata, daar moet ik dus wat mee gaan doen. En wat ik daarmee ga doen is, die ga ik uitpakken en die ga ik toekennen aan dit data variabele. Dus ik ga een stringetje lezen. Dat stringetje dat heb ik daar zojuist uitgepakt uit een array van bytes. En wat ik nog moet doen is de lengte opgeven van mijn string. Nou, die zit in scandata length. Wat ik nu ook kan doen is datzelfde kan ik doen voor de ruwe scandata. Dus dit is de payload, dit is dat bedrag wat als onderdeel van een scan meegenomen is. Datzelfde kan ik doen voor een label. En dat label, nou dat heet dan scandata label, dus dat moet ik eens even aanpassen hier. En vervolgens heb ik hier ook dat label te pakken. Scandata label lengte. Nu ga ik compileren en dan, nou wat zou er mogelijk fout kunnen gaan? Nou, eerste fout heb ik al te pakken. Wat hier staat is, hey, er is een mismatch tussen de processorarchitectuur van je project en een device driver. De reden daarvoor is die device driver die ik gebruik, dat is die fake scanner. Dat is een device driver die geschreven is voor x86, dat is native code. En ik compileer hier naar een platform onafhankelijke omgeving. Dus ik moet specifiek eventjes opgeven dat ik native code wil gebruiken. Wat betekent dat ik in mijn build properties in de configuration manager ga ik voor mijn project niet any CPU gebruiken, maar x86. En dat hoeft alleen maar voor de scanner, als je een echt dat hoeft alleen maar voor de emulator. Als je een echt device gebruikt, heb je hier geen last van. Ik ga weer compileren. En er is iets niet gebruikt. Dat is jammer, want deze keer heeft een warning zin. Dat betekent dat ik dit nog eventjes in label moet veranderen. Dus warnings hebben wel degelijk zin. Vanochtend had ik een sessie waarbij ik dacht van, nou, warnings moet je gewoon helemaal niet, geen acht aan schenken. Die zijn er om annoying, om vervelend te zijn, maar dat valt wel mee. Dus ik heb helemaal geen fouten meer. Dus dit betekent dat we klaar zijn, dat het goed is. Ik bel mijn baas op en zeg van, hey, we kunnen shippen. Want waarom zou je testen? Maar mijn baas is natuurlijk zo, die zegt van, nou, weet je wat, ga toch maar even testen. En van, nou oké, dat gaan we dan doen, het compileert. Dus ik ga het gewoon uitvoeren. Ik doe het gewoon. Het begint hier iets te blinken. En wat begint te blinken, dat is een emulator, cool. En hier staat mijn applicatie. Mijn applicatie werkt gewoon, hè? Dat is klaar. Totdat mijn baas zei van, ja, maar wacht even, ik wil wel even zien dat hij ook scant. Dat lijkt me leuk. En ik ben vol vertrouwen, want het compileerde, wat zou er fout kunnen gaan? Nou, kennelijk toch wel iets. Dit is de reden waarom je inderdaad een andere emulator nodig hebt. Want wat ik gedaan heb, ik deployde naar de Windows Phone emulator. En de Windows Phone emulator heeft geen functionaliteit waarin die fake driver gesnapt wordt. He, dus een Windows Phone is wat anders dan een Windows Embedded Handheld device. Dus ik ga hem even stoppen en ik ga naar een andere emulator deployen. Op het moment dat je de Windows Embedded 8 Handheld SDK installeert, krijg je vier verschillende additionele emulators ter beschikking. Dus ik ga nu deployen naar een Windows Embedded 8 handheld emulator. We gaan weer uitvoeren, kijken wat er gebeurt. What can possibly go wrong? Nou, ik heb een nieuwe emulator. Daar is mijn applicatie op gestart. Ik ga weer scannen. Met een heel stuk meer vertrouwen deze keer, uiteraard. Het duurt ook langer. Dat is altijd goed nieuws. Is dat zo? Duurt het echt langer? Heb ik gescand? Dat kan niet waar zijn. Dit is heel jammer, want dit is gedrag wat ik niet had verwacht. En de reden waarom dat gedrag er is, komt omdat ik wat vergeten ben in mijn code. Want als je gaat opletten naar wat ik gedaan heb, dat is, ik voer wel een scan uit, maar wat ik nog niet gedaan heb, is die scan zichtbaar maken. Dus ik heb hier wel een label en ik heb hier wel een dataveld. Wat ik nog even moet doen natuurlijk, dat is in mijn tb_result.text. Dan moet ik eventjes de waarde bijvoorbeeld van dat label inzetten. Het zal een stuk beter gaan. Nu gaan we ook zien dat hij gescand heeft. Je hebt al gezien, het werkt helemaal, want er crasht helemaal niets. Maar het is ook wel leuk als we die waarde gaan zien. Dus ik ga dit nog een keer uitvoeren. En daar komen we weer, dus ik ga weer scannen. Ah, nu wordt het pijnlijk zo langzamerhand, hè. Maar wat je nu ziet is van, hey, ik krijg een unauthorized access exception. En dit zijn allemaal dingen, als je de eerste keer met Windows Embedded Handheld aan de slag gaat, kom je dit tegen. Want wat er gebeurt is, die scanner, dat is een extern device. Dat externe device, dat communiceert via een device driver met ons besturingssysteem en uiteindelijk met onze applicatie. Dat ding, dat externe device, daar wil je geen last van hebben. Daar wil je voor zorgen dat dat ding asynchroon met de rest van de wereld de processor deelt. Dus op het moment dat de scanner zijn waarde teruggeeft, geeft hij dat terug in een eigen thread. En dat is het probleem, want wat ik aan het doen ben hier, is een user interface control aan het updaten op een thread die niet van de user interface control is. En dat is iets wat je niet moet doen, niet kan doen, niet mag doen. Dus wat ik hier in plaats voor moet doen, dat is ervoor zorgen dat ik dat netjes via geëikte manieren doe, waarbij ik ervoor zorg dat ik op de user interface thread deze user interface update ga maken. Nou, hoe kan ik dat doen? Relatief eenvoudig. Het is alleen wel jammer dat je dat moet doen, maar wat ik kan doen, dat is ervoor zorgen dat ik op de user interface thread de update ga doen. Dat kan ik doen door een dispatcher begin invoke aan te roepen. En wat ik hier aan meegeef, dat is een action. Nou, die action is in mijn geval gewoon een lambda function. En wat ik daarin ga doen, is de user interface updaten. Dus hier even een accolade. Hier ook even een additionele accolade. En mijn functie afsluiten. Wat er nu gebeurt is, nog steeds voer ik die update uit. Maar voer ik die update niet meer uit op de thread, wat een andere thread is als de user interface thread. Maar ik vraag hier aan de user interface thread, wil jij voor mij dat tekstboxje daarvan, of van deze tekstbox, wil je daar de tekstproperty van updaten? En dan gaat het allemaal wel goed. Dus dit is wat je moet doen om dit werkend te krijgen. Dus als ik hem nu ga draaien, dan komen we weer in diezelfde emulator, dan ga ik nu scannen. En dan zie je meteen van, hey, ik heb hier dat scanlabel 0123456 heb ik te pakken. Nou, dit is een heel simpel voorbeeld, maar dat voorbeeld geeft ongeveer aan wat je moet doen om de meest simpele, zeg maar, dit is de Hello World applicatie voor een Windows Embedded Handheld device, want ik wil communiceren met hardware. Maar je kan hier natuurlijk een stuk verder in gaan, omdat het Windows Phone is. Dus ik ga nu een tweede applicatie laten zien. Deze even afsluiten. En dat is een applicatie die heb ik al gemaakt, want anders zou het te veel code laten zien zijn en te weinig andere informatie. Dus ik ga even een ander project opstarten. En hierin doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik ga weer gebruik maken van de barcode scanner. En wat ik ga doen, in dit geval heb ik een echte Windows Phone applicatie gemaakt. Of een echte Windows applicatie, wat je maar wil. Met een moderne architectuur. Dit ding maakt gebruik van een MVVM design pattern. Waarbij ik al mijn functionaliteit losgekoppeld heb van mijn user interface. Wat je zojuist zag in mijn user interface, is dat ik een click event handler had. En in die click event handler zette ik code neer. En wat ik nu gemaakt heb, is weer een user interface. En die user interface is bijna gelijk. Maar als je nu naar mijn code gaat kijken, die hierachter zit, dan zie je dat ik helemaal geen click event handler meer heb. Zit er helemaal niet meer in. Hier zit geen code in die door mij geschreven is. Dit is allemaal gegenereerd spul. Maar wat ik wel gedaan heb, in mijn user interface, heb ik gespecificeerd voor die button. Even naar die button toe hier. Hier zeg ik van, op het moment dat die button wordt aangeroepen, dan ga ik via iets wat data binding heet, ga ik op het moment dat die button geklikt wordt, ga ik een functie uitvoeren. En die functie, of die method, die heet scan command. En op het moment dat ik een user interface control wil zichtbaar wil maken, dus tekst in een tekstbox, dan ga ik een property scancode ga ik verversen. En deze dingen, die zitten hier in een view model. En die functie om te scannen, die ziet er nu als volgt uit. Dit is mijn scancommando. En wat ik hier doe, dat is, ik claim een barcode scanner, ik simuleer een scan event en ik disable de scanner weer. En hier zit helemaal geen user interface code meer in. Het grote voordeel daarvan is, van zo'n architectuur gebruiken, is dat ik met unit test, dit kan ik helemaal uittesten zonder dat er interactie met een user interface hoeft plaats te vinden. En de koppeling met de user interface is één XAML statement waarin ik data binding toepas. Ook voor het scannen van het element. Het enige wat ik daarvoor doe is een property gebruiken. Even kijken waar die zit hoor. Moet hoger zitten. Ah, hier. En die property die ik gebruik daarvoor is een gewoon normale string property. Dat ding heet scancode. En elke keer als mijn scancode van waarde verandert, dan vertel ik aan mijn user interface van hey, de property is vervangen, haal even een nieuwe waarde van mij op en toon die op het scherm. En in de tussentijd roep ik ook nog even wat andere functionaliteit aan. Dus hier heb ik een complete loskoppeling van user interface en functionaliteit in een techniek die gebruikelijk is voor Windows Phone, maar ook voor Windows en voor, zelfs voor webdevelopment vandaag de dag. Als ik dit nu ga uitvoeren, dan ga ik weer scannen. En ik heb nu wat extra functionaliteit toegevoegd. Dus ik scan een barcode, 07 enzovoorts enzovoorts. En hopelijk, maar ik zit heel ver weg van een netwerk, wat er had moeten gebeuren. Ik weet geen eens of ik nog connected ben. Ja, wat ik tegelijkertijd ook nog gedaan heb, is ik heb naar een webservice van Best Buy in de Verenigde Staten, heb ik deze scancode gestuurd. En het blijkt wat ik gedaan heb eigenlijk is het scannen van een DVD van Fleetwood Mac. Dus zo zou je kunnen zeggen van, hey, dit is een embedded handheld device met wat additionele functionaliteit. De klant die een code inscant ziet dat hij de juiste code heeft ingescand. Het is maar een fake demo, maar op zo'n manier kun je dus toegevoegde waarde aan een platform toe gaan kennen, omdat je phone functionaliteit beschikbaar hebt. Ik ga snel terug naar het slide deck, want we hebben nog maar een paar minuten, zie ik. Dat is schrikbarend. Oké. Laten we verder gaan. Want er is nog één ding waar ik het over wil hebben, en dat is over device management. Want een van de dingen die waardoor zo'n embedded handheld device zich gaat onderscheiden van allerlei andere devices, is de mogelijkheid dat dit ding moet dichtgetimmerd kunnen worden. En het dichttimmeren van een Windows embedded handheld device gaat op zich tamelijk simpel. Er zijn twee dingen waar je mee te maken hebt. Voor Windows Phone en voor Windows Embedded Handheld geldt dat als je die apparaten gebruikt in een enterprise omgeving, dan wil je vaak je eigen applicaties uitrollen, maar die wil je niet via een Windows Store beschikbaar stellen. Die zijn alleen maar voor je eigen organisatie. Dat kun je doen door iets wat een company portal heet. Het is een soort Windows Store, maar het is het net niet, waarin alleen je eigen applicaties zichtbaar worden en waar een IT Pro, waar je een systeembeheerder, die kan ook applicaties pushen naar je device toe. Kan allemaal via dat mechanisme. Dus die functionaliteit is beschikbaar. En hoe dat gaat, dat is dat het device moet opgezet worden voor device management. En wat er dan gebeurt, dat is dat je een certificaat gaat krijgen. Dus in eerste instantie in het device ga ik zeggen van, hey, ik ben een Windows Embedded Handheld device, ik hoor bij deze en deze organisatie, er zit een cloud service overheen. En wat er gebeurt is dat ik mijn device ga laten opnemen in een enrollment server van mijn organisatie. Het is gewoon een server die draait ergens in het serverpark van mijn bedrijf. Vervolgens zegt de enrollment server van, hey, nu ben je een device van onze organisatie. Leuk, welkom to the club. En dan ga ik een certificaat vragen. En dat certificaat is nodig om applicaties te installeren. Ik krijg dat certificaat. En op het moment dat ik dat certificaat heb, dan heb ik toegang tot management functionaliteit. En ik kan applicaties voor mijn bedrijf, specifiek voor mijn bedrijf, installeren op dit Windows Embedded Handheld device. Policies die je kunt krijgen, dat zijn dingen als zorg ervoor dat het apparaat geen andere applicaties geïnstalleerd door een gebruiker mag toelaten. Dat is een policy die je op het device kan plaatsen. En applicaties die je alleen maar in je eigen organisatie toekent, die krijg je door naar een eigen specifiek stukje in een server te gaan. Wat je allemaal kunt instellen, dat zijn dingen die ik hier aan die slides, die zijn gewoon beschikbaar. Maar dat zijn gegevens die ik hier neergezet heb. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld het device remote wipen. Maar je kunt het ook remote forceren dat het encryptiedata heeft. Het is ook heel belangrijk dat dat ding geëncrypt moet zijn. Want als ik vertrouwelijke gegevens van mensen met dit apparaat bij mij draag en dit apparaat wordt gestolen, dan zou het wel heel erg schadelijk zijn als iemand bij deze gegevens zou kunnen komen. Dus data moet geëncrypt zijn en data moet ook eens een keer gewiped kunnen worden van afstand. En een heel aantal andere zaken die mogelijk zijn. Nou, zo'n company hub. En dit is er een van onszelf. Dit is de Microsoft Company Hub, waarin applicaties die alleen maar voor Microsoft medewerkers beschikbaar zijn, die zijn hierin te vinden. En zo'n hub kan elk bedrijf kan instellen. En door op de juiste manier inderdaad een certificaat op te halen van een enrollment server, krijg je toegang tot je eigen company hub die er op een eigen manier uit kan gaan laten zien. Wat ik nu had willen laten zien is dat ik ook devices kan downloggen. En dat kan heel erg simpel. En ik ga het een heel klein beetje laten zien in de laatste paar minuten. Want ik heb een aantal emulatoren hier. En ik heb hopelijk een desktop. Even kijken of ik bij mijn desktop kan. Dat zou helemaal plezierig zijn. Kijk eens aan. Wat je namelijk kunt doen om een device helemaal te lokken, dat is een XML-faaltje aan een XML-faaltje specificeren. En in dat XML-faaltje specificeer je voor applicaties of ze op het device beschikbaar moeten zijn. Wat ik hier heb is een allow list. En dat betekent deze allow list zorgt ervoor dat applicaties toegelaten worden op een Windows Embedded Handheld device. En wat je hier ziet in dit voorbeeld, dat is dat ik 1, 2, 3, 4 applicaties toesta op het device. En ik zorg er ook voor dat ik de camera-button van het device gedisabled heb. Dus een heel simpel stukje XML eigenlijk. En de applicaties die ik toelaat zijn alarms, calculator, calendar en een bepaalde employee app. Dus alles wat dat device gaat krijgen nadat ik hem met dit XML geprovisioned heb, zijn die paar applicaties. Als je dat device opstart, dan zie je alleen maar op het startscherm zie je een calculator, alarms en die andere twee applicaties. De manier waarop je dat doet is een heel eenvoudige manier. Namelijk wat je moet doen is ervoor zorgen dat deze XML-file, die een bepaalde naam heet employeeapps.xml, die moet je via een SD-kaart op dat device krijgen. En als je kijkt naar deze Windows Embedded Handheld 8 emulator, dan kan ik daar wat andere dingen bij instellen. Oh, ik vraag nu wel heel veel van mijn emulator, zo te zien. Kom maar. Het wordt nu wordt laat voor mijn emulator, denk ik. Kijk hoor, wil die nu wel of wil die nog steeds niet? Nou, demo effect, ik ga het laten zien in de andere emulator hier. Ah, hier zijn we. Wat ik aan additionele tools bij een emulator heb, dat is toegang tot de accelerometer, tot de locatie. Ik kan screenshots maken en ik kan het netwerk simuleren. Daar zit geen mogelijkheid bij om een SD-kaart in te stoppen. Bij de nieuwste emulator, bij de 8.1 emulator, en strakjes gaat Embedded Handheld er ook gebruik van maken, dan zul je zien dat je ook een SD-kaart kan emuleren. En dan had ik dat lockdown kunnen demonstreren en kunnen laten zien. Want dan ken je gewoon even een lokale file toe als SD-kaart en dan had dat gewerkt. Maar dat is dus iets, een simpel XML-faaltje kan ervoor zorgen dat het hele device locked down wordt. Even kijken, we hebben nog wat afsluitende slides, denk ik. En dan is het helemaal gedaan, vrees ik. Dus ja, in 75 minuten praten over een device wat je nog niet hebt, dat kun je alleen maar doen door wat applicaties te laten zien. Nou, ik heb laten zien dat ontwikkelen voor applicaties anders is als dat was voor Windows Embedded Handheld 6.5. We maken geen gebruik meer van Windows CE, maar onder de motorkap zit Windows Phone 8.1 als besturingssysteem. Dat betekent dat je alle functionaliteit van Windows Phone 8.1 krijgt, plus additionele dingen via generieke device drivers. Dat betekent ook, als je geïnteresseerd bent in Windows Embedded Handheld en daar wat mee wil experimenteren, wacht niet op fysieke devices. Zorg ervoor dat je Visual Studio 2013 of Visual Studio 2012 met update 4 installeert. Installeer de Windows Phone SDK, installeer de Windows Embedded Handheld SDK eroverheen en ga gewoon aan de slag, experimenteer. En op het moment dat je die barcode scanner niet gebruikt, kun je ook een Windows Phone device gebruiken om gevoel te krijgen, als dat nieuw voor je is, hoe user interfaces werken, hoe je plezierig werkt met touch op dit soort devices. Want dat werkt traditioneel anders als dat bij Windows Embedded Handheld 6.5 werkt. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Het is ook inmiddels 4:04, dus we hebben nog 1 minuut voor eventuele vragen. En ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid hier. En nog heel veel plezier op de rest van Tech Days vandaag en morgen. Dankjewel. Ah, fabrikanten zijn Honeywell, Panasonic, Motorola, Intermec en er is een Chinees bedrijf bijgekomen, Blue. Dat zijn op dit moment de fabrikanten. In de toekomst wordt die lijst uitgebreid. Ja, absoluut. Die hebben, Honeywell, Panasonic en Blue hebben devices op dit moment. Dus devices zijn beschikbaar, alleen jammer genoeg, ik heb ze niet. Maar.